liefde in de Heer Jezus Christus. De prediking voor deze bijbellezing is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 11. En ik lees u dan nog eens uit voor het laatste, dat is het 30ste vers. Handelingen 11, vers 30. Daar spreekt het woord van de Heere alzo, het welk zij ook deden, en zonden het tot de ouderlingen door de hand van Barnabas en Saul. Tot zover. Ons uitgangspunt was, daarom zal ik hem een deel geven van velen. Wij letten vanavond op liefdegemeenschap. Het is nog een klein stukje van dat hoofdstuk, waar wij nog met elkaar bij zouden stilstaan. Wij zijn gekomen weer tot die grote en wonderbaarlijke doorbraak in Antiochië van het heilig evangelie door de kracht van de heilige geest. En hoe blij en van goeder harte Barnabas, de zoon van de vertroosting, de afgezondene uit Jeruzalem geweest is, geworden is, toen hij de genade van de Heere zag. En dat hij ook, ook nog even tevoren, op zoek gegaan is naar Saulus van Tarsus, die zich 1 à 2 dagen afstand van Antiochië bevond in Tarsus. En hoe de Heere hem dat zeker in het hart heeft gegeven. En hoe zij zo samen mogen terugkomen, dat ze een jaar samen vergaderen in de gemeente en een grote schare hebben geleerd. En dat de discipelen te Antiochië voor het eerst christenen genoemd werden. Ik laat dat nu verder rusten om niet telkens te herhalen. En vraag nu uw aandacht voor die enkele versen die daar nog op volgen. In diezelfde dagen, dat waren dus de dagen waar sprake van was in het voorafgaande, de dagen van dat jaar. Wel valt het op in het woord van God, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, dat je die aanduiding van die dagen, diezelfde dagen, dat je die regelmatig tegenkomt. Lucas heeft ook in zijn evangelie daarover geschreven. Het geschiedde in diezelfde dagen dat er een verbod ging, uitging van de keizer Augustus, dat de hele wereld geschreven zou zijn. Je zou zeggen, bijna altijd is het zo, als er in de schrift, ook bij de profeten in het Oude Testament, en het zal geschieden in die dagen, dat dan de dagen als het ware aangeraakt worden door de eeuwig trouw. Je vindt het ook wel in negatief. Dagen van oordeel, van ellende, van rampen. Dagen waarop het lijkt dat ze geheel aanbreken en voorbij gaan in het licht van de boze en van de geestelijke boosheden in de lucht. Maar wel, het is wel bijna altijd zo bij deze uitspraak dat er wat is. Er is wat aan de hand. En als het een positieve zin is, dan zou je in het groot gezien kunnen zeggen, dagen van welzijn. Dagen waar de profeten steeds van getuigd hebben. Iets de dagen komen. Horen daar de nachten niet bij? Jawel, die horen er natuurlijk ook bij. Maar dat is ook weer dat typisch Bijbels spraakgebruik, dat als het gaat over de dagen, worden we herinnerd aan het licht. Aan die God die de dag geschapen heeft. Ook vormde hij de nacht. Maar de dag wordt ons in de schrift getekend als de grenzen van de nacht. En daarom komen er allerlei herinneringen in diezelfde dagen. Hier de dagen van die oprechte blijdschap, die broederlijke liefde, daar in die veelzins zeer godloze stad Antiochië, waar ik al van zei, in Rome gaan ze als er allerlei nieuwigheden en allerlei perversiteiten in Rome geconstateerd werden, dan zei men dat komt uit Antiochië. In die stad laat God dagen aanbreken waar het licht van zijn heilig evangelie schijnt. Waar blijdschap en vrede. En zo hebben we al gemerkt, zijn dit van die keerpunten of hoogtepunten in de handelingen, dat je ziet hoe de cirkel groot wordt. Jeruzalem, Samaria, de kamerling, Cornelius, het gaat met eerlijk gezegd met horten en stoten, maar het gaat door Antiochië, de verstrooide, die alleen het woord tot de Joden richtte, totdat er wat Griekse Joden, Grieks sprekende Joden uit de diaspora, ook uit Jeruzalem, via Jeruzalem in Antiochië gekomen, die opeens het woord gaan spreken tot de Grieken, tot de heidenen. Weer een doorbraak als het ware van dat eeuwig plan en welbehagen van God. Al de heiligen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heer. En dan geeft de doorslag niet, uiteindelijk niet. Het is aangenaam als er een goede gezindheid mag zijn in het heilige evangelie en de dienst van de Heer. Maar de doorslag geeft de Heer zelf. Waar hij de manier van het evangelie wil planten, daar zal hij de harten zodanig bearbeiden dat zij gaan. In die wonderlijke daad, die in de mond van Lucas vastzitten aan die dagen waarop ook het laatste licht leek te worden gedoofd en een heel volk door een dogma van een wereldheerser in beweging werd gezet om zich te laten beschrijven. In die dagen is het geschied. Het woord is vlees geworden. in deze dagen, waar een wereld zich bedoelt, verzonken in ongeloof, bijgeloof, afgoderij, gruwelen. Laat me dat even in gedachten houden. Dat wij kunnen nooit bepalen hoe het kan en wanneer het nog kan. Al hebben wij bepaalde schriftgegevens die ons de weg wijzen, maar God is God. Hij bepaalt dat. Daarom kunnen mensen, kinderen, soms onverwacht en ongedacht midden in de wonder terechtkomen. Zodat zij duidelijk mogen bemerken die krachtige werking van het woord en de heilige geest in de toebrenging van zondag. Maar in diezelfde dag, waar enerzijds het beeld zonder een duim, omdat we ervan op aan kunnen dat die duivelse geest en geesten die het kind, de Heer Jezus Christus, hebben zien ingaan in heerlijkheid, dat ze nu vergrimd zijn tegen de overige van dat zaad. Dat juist in die tijd waarin alles zich opmaakt om de naam onder de hemel uit te doden, gaat God zijn grote weg en gang vol van verborgen majesteit door de geschiedenis heen. Nu, in die dagen van blijdschap gebeurt het ook, onder andere, dat enige profeten van Jeruzalem afkwamen te Antiochië. Dus aardrijkskundig, juist in die zin dat Jeruzalem boven lag. Je zou kunnen zeggen, dat is de literaire betekenis ook. Terecht, zo weergegeven, er kwamen enige profeten af. Maar toch, omdat de Heilige Geest ook in de tekening van de dingen soms zo duidelijk iets aanwijst, durf ik ook met vrijmoedigheid te zeggen, nee, daar zit ook een stille aanwijzing in dat de weg vanuit de moedergemeente, de beslotenheid, de moeizaamheid soms ook bij de apostelen om uit te gaan en getuige te zijn van al deze dingen. We hebben het gehoord van Petrus en Cornelius, maar dat de weg toch makkelijker begaanbaar wordt gemaakt door de Heilige Geest. En dan moet je denken, Jeruzalem lag niet alleen geografisch wat hoger, maar geestelijk ook. Je weet van een van de vorige keren dat de christen-joden die uit de besnijdenis waren, die twisten met Petrus, omdat hij tot onbesnedenen was ingegaan. Hij zat, men zat toch wel heel sterk op een ander niveau. En het was voor de jonge kerk in Jeruzalem heel wat om iets te leren van de besnijdenis is niets. En de voorhuid is niets. Maar de onderhouding van de geboden God was een hele les. Als je je leven lang in termen van de gooien, zelfs van de niet zo orthodoxe volksgenoten sprak, vooral in de kringen van de theologen, de vervloekte scharen die de wet niet weet, de Anahim, de vervloekte scharen. En dan nog op veel verdere afstand die buiten. Dan voel je aan dat men niet opeens in die werkelijke beoefening van die waarheid erbij, ernaast en ertussen kan staan. Had Petrus ook in Antiochië, later zullen we daarvan horen, ook niet moeite ermee om zich niet op enige wijze te laten associëren met de heidenchristenen, door zo ergens zo stilletjes, maar toch bij het gezelschap van de Joodse christenen zich aan te sluiten, waar je toch op een ander niveau mee kunt praten dan met die mensen. En hoe dat Paulus hem in het openbaar heeft gestraft. Ik zou graag, zonder dat als een vorm van inlegkunde te gebruiken, zou ik toch die aardrijkskundige bijzonderheid zeker vergelijkenderwijs willen gebruiken. Dat de weg van het evangelie een weg is van de hoogte naar de diepte. Van de Heere via Jeruzalem naar de krotten en achterwierden van deze wereld. En dat juist de kern van dat evangelie is. Armen worden met goederen vervuld. Rijken worden ledig weggezonden. En het is een getrouw woord en alle aanneming waarde dat Jezus Christus in de wereld gekomen is. Op zondagen zaterdag. Dat zie je nu ook in die tekening, in die dagen dat er in Antiochië bij de grotendeels heiden gemeente, maar nu geloven, dagen van grote blijdschap, voegt de Heere er nog een stuk blijdschap bij. Van de gemeenschap van de liefde. Want de apostelen, of één van de apostelen, is niet gekomen. De apostelen lijken wel een beetje terug te treden in het vervolg van de handelingen, behalve dan bij de apostelvergadering. Maar Barnabas, de bekende Barnabas, is verzonden. En nu is er ook nog geen sprake van de apostelen, ergens wel opvallend, omdat Petrus in Samaria is geweest en in Caesarea is geweest en op de, in die omliggende plaatsen ook de broeders heeft mogen stichten door de verkondiging en de gemeenschap, dat ze hier toch niet worden genoemd. Er komen enkele profeten af van Jeruzalem te Antioch. Nou, ik zeg niet dat de ene stad zoveel uitsteekt boven de andere stad, maar er is nog wel enigszins verschil, denk ik, als ik zou vergelijken met bijvoorbeeld Amsterdam, Rotterdam. Verhoudingsgewijs is het misschien maar een klein percentage mensen dat zondag naar de kerk gaat, maar verhoudingsgewijs denk ik dat het in Rotterdam toch meer is dan bijvoorbeeld in Amsterdam. Rotterdam, waar de Heere door de jaren heen zoveel mensenkinderen heeft bezocht met zijn heil en met de verkondiging van het heilige evangelie. Goed, dan is Amsterdam al veel eerder, zou je zeggen, en veel groter vorm gezakt in ongeloof en in alle kwaad, zoals mensen daar dan tegenaan kunnen kijken. Nou zie je hier uit Jeruzalem mensen, ze gaan. Innerlijk worden bepaalde remmingen weggenomen. Innerlijk worden blokkades door de Heilige Geest opgegeven. En deze mannen, die ook gehoord hebben uiteraard van wat er in Antiochië gaande is, zij gaan van Jeruzalem naar die moderne stad, de derde stad van het groot Romeinse Rijk. En een van deze mannen, met name Agabus, stond op. Er zijn enkele handschriften die hebben een iets andere lezing, niet van bijzonders, maar daar staat wat bij. In de vorm ongeveer, hoor, ik doe het even op de gedachte of op de herinnering. Terwijl zij in grote vreugde bijeen waren, stond aan de kant te ontdekken. Op zich denk ik dat dat precies ook wel de weergave is van de situatie. Er is grote vreugde bij de vergadering. Kun je dat aanvoelen? Daar die mannen uit Jeruzalem, van Jeruzalem zal de wet uitgaan en de Heere woord uit Sion. Er zijn nou een paar van die bewuste mannen uit die gemeente van Jeruzalem, die het op dat moment niet al te breed heeft en het nog moeilijker heeft gehad en ook weer zal krijgen, mensen die bijna vernietigd waren door de gewelddadigheden van ene Saulus van Tarsus. Ik zou gehoord hebben van die duizenden die tot het geloof werden gebracht. En misschien hebben ze ook wel erover gesproken, zo mensen moet ik maar voorstellen, van die mensen die zo goed weten en zo goed geleerd hebben, die het zelf, sommigen zelf hebben meegemaakt. En daar zijn dan mensen daar vandaan, die zijn daar in Antiochië gekomen. Kun je dan begrijpen, als blijkt in de praktijk, dat zij broeders zijn. Eén volk, één dood, één Heer, één kudde. Dat dat reden kan zijn voor zo'n grote land. Ik denk, afgezien even van het taalprobleem, de taalbarrière, maar als iemand van ons, ik vang wel eens wat op van mensen die vaak in het buitenland zijn, verre landen, en als ze daar eens geconfronteerd worden met geloof, wat dat doet. Al kun je het niet verstaan. Al kun je maar net misschien opmaken dat de geloofsbelijdenis wordt gezegd, of het onze Vader verdedigt. Of er is in de melodie een herkenning van wat gezongen wordt, dat dat een ontroering teweeg kan brengen. Die ervaring, één naam, is onze hoop. Eén grond heeft Christus kerk. Nee, dat kan ergens natuurlijk op het vlak zijn. Maar, ik neem het nu even in de positieve zin. Kun je hier aanvoelen, deze mensen konden elkaar wel verstaan. Maar dat een grote vreugde geweest is. Als daar een paar mensen komen uit Jeruzalem en die echt naast die niet gekomen zijn om eens even de lakens uit te delen, om eens even orde op zaken te stellen, maar die van goeder harte meezingen: loof, loof de Heere, gij heiligdom. Gij volgt het prijs, gij naam alom. Gij hoeft hij zich in nood en dood. Voor ons, gij volgt ons eindig dood. Dat is blijdschap in de Heer. Het waren profeten. Dat kom je meer tegen, onder andere deze met name genoemde Agabus, die kom je nog een keer tegen, als je goed hebt in Handelingen 21, als hij voorzegt en symbolisch uitbeeldt met een gordel dat Paulus gevangen genomen zal worden en overgeleverd. Dan kom je die Agabus nog, een keer tegen. Maar wat waren dat voor mensen? Nou, ik kan er niet al te diep op ingaan, op die profeten in het Nieuwe Testament. Wij hebben allemaal wel gehoord van een profetisch boek, de Openbaring van Johannes. Waren de profeten nou hetzelfde als de dienaren van het woord, of je zou zeggen de leraren, de ouderlingen? Ik dacht het niet. De apostel, al zal het wel eens een beetje in elkaar gegloeid hebben, sommige werkzaamheden en ambten, maar de apostel noemt de profetie onder de bijzondere gaven van de Heilige Geest. Naast andere gaven van gebed,
van verzondmaking, van onderscheiding, van uitlegging van talen enzovoort. Noemt Joodse profetie. Wel, tamelijk. Ja. Voorop, als hij zegt, de Heer heeft gegeven sommigen tot apostelen, sommigen tot herders en leraars, en sommigen tot profeten enzovoort. Maar, waren dat nou net zulke mensen zoals bijvoorbeeld Jesaja en Jeremia en noem maar op? Nou, het lijkt wel op elkaar. Johannes heeft zijn openbaring, zou je zeggen, door de profetische gaven ook mede geschreven. Het lijkt er dus wel iets op dat deze mensen kregen van God een bepaalde openbaring over bepaalde dingen die zouden gebeuren. Die zouden komen. Dus afgezien als wij de prediking ook als profiteren zouden willen noemen, laat ik even in het midden, en in hoeverre dat ook in het Nieuwe Testament wel in die vorm haast wordt aangeduid. Hier gaat het even over diegenen die specifiek als profeten worden aangeduid en die ook in verband gebracht worden, wat hun werk betreft, met het voorzeggen van bepaalde dingen. En dat had je natuurlijk, wat betreft het Oude Testament, had je dat ook, hoewel die arbeid van die profeten, dat was echt in hoofdzaak niet zeggen alleen. Het was ook voor de boodschap van het woord. En dat had je natuurlijk van betreft het Oude Testament, had je dat ook, hoewel die arbeid van die profeten, dat was echt niet in hoofdzaak iets voor zeggen alleen. Het was ook voor boodschap van het woord van God verkondigen onder het volk. Niet alleen voor wat betreft de toekomst, maar ook voor wat betreft het heden. Maar nu is er ook verschil tussen die profeten uit het Oude en uit het Nieuwe Testament. Het verschil is dit. In het Oude Testament heeft God gezorgd, voor zover hij dat nuttig en nodig achtte, dat de boeken, de op schrift gestelde profetie, bewaard zou blijven voor alle tijden en eeuwen, voor de kerk. En ook als boodschap in het midden van deze wereld. Maar dat kun je eigenlijk niet zeggen dat dat nou het kenmerk geweest is van deze nieuwtestamentische profeten. Wij weten nou van deze avond, weten wij iets, en het komt nog een keer voor. En je komt nog wel eens zoiets tegen. Maar verder weten we eigenlijk niets. Daarom denk ik dat we de inhoud van hun profetie meer moeten zoeken in een boodschap van bepaalde dingen die te komen stonden. In onze woorden, vrede of oorlog, een bombardement of welvaart, vrijheid of gevangenschap, en misschien ook in het persoonlijke leven van medebroeders en zusters dat zij bepaalde getuigenissen hebben afgelegd.
Maar dat misschien toch die profetische fase zich meer richtte daarop dan op de rechtstreekse verkondiging van het heilige evangelie, dat als enig middelpunt heeft Jezus Christus, de gekruisigde en de opgestane Heer. Ik mag en kan uiteraard niet zeggen dat deze mensen dat niet hebben gedaan. Maar als we ze als profeet, dat bijzondere charismata, die bijzondere gave van de Heilige Geest, die enkele dingen die je daarvan weet uit het Nieuwe Testament, dan denk ik dat eigenlijk in de eerste plaats aan gevallen zoals je ze hier tegenkomt. En later die aardig ook in verband met de apostel Paulus. En wat hem te wachten stond. Daarom, hoe hoog gebaseerd ook, wij hebben geen reden om, laat ik zeggen, om deze profeten en deze profetieën hoog op te tillen als maar. Het is groot. Ik denk dat de Heere God dat nog doet. Dat sommige van zijn kinderen een profetische geest ontvangen. Misschien niet continu achter elkaar, maar op sommige momenten dat zij profetisch bepaalde dingen mogen zien. Aan de andere kant ben ik er ook een beetje bang voor, want dan kom je zowel in protestant als in roomse kringen, kom je van die wonderlijke dingen tegen, van of een oudvader, of een roomse geestelijke, die toen en toen alles heeft gezegd, wat er gebeuren zou, en dat klopt dan nog, of niet helemaal, maar daar zijn de mensen dan vaak nog druk mee bezig. En ik denk dat dat niet goed is. Dat is een uitlast. Even zo goed als dat je dit nu zou gaan drijven. En zou zeggen, ja, van de wijn nog eens, hebben wij geen profetie. Jawel, onze God maakt ons tot profeten en priesten en koningen God. Maar je moet niet te blind staan. Ook van dit stukje geld, de weg die het uitnemend is de liefde. Maar niet op zich getrokken. Of de gaven van de zondag, die in de jonge kerk nog deed waren. Nee. Waar het om gaat, is de Heer Jezus Christus. Dat is iets over wat voor wat betreft de Nieuwtestamentische profeten, die we nog wel een keer tegen zullen komen als de Heer ons vlees staat. En een uit hen, met name Agabus, stond op. Hier, terwijl ze dus denk die lezing er even bij die verschillende handschriften hebben, terwijl ze met vreugde bij elkaar waren vanwege de maaltijd van rijke wijn aangericht door het land. Vanwege de verscheuring van het omwindsel waarmee de oude volken omwonden waren. Opeens staat in dat gezelschap Agabus op.
En was de kennis te bestaan. Hij gaf aan door de geest. Dat is niet een of andere menselijk verklaarbare extase of overspanning. Nee, hij geeft de kennis door de Heilige Geest. Dat er een grote hongersnood zou wezen over de gehele wereld. Nee. Dat is een aardige boodschap. Een aardige boodschap. Het lijkt even wat heeft dat er nou mee te maken? Het is goed om daar te zijn in Antiochië. Het is goed als broeders van hetzelfde huis is een poosje zo bij elkaar mogen zijn. En dan opeens een grote hongersnood. Lucas wil door de Heilige Geest ons in de eerste plaats erbij bepalen. De blijdschap van de gemeente. De blijdschap vanwege het Heilige Evangelie. En de enkele. Neem niet weg dat alles door. Dat deze God alom de aarde door zijn gericht vervaart. Dat deze God toch komt in deze oog en land en broek. En dat wij, al zouden het soms een ogenblik wel denken, al heel gauw weer bemerken, dat bij de liefelijke zonneschijn ook opeens bliksemstichten en donderstralen en slagregen soms overkomen. Dat moet je altijd bedenken. Omdat het is wel bijbels. Om de zegen van het koninkrijk van de Heer Jezus Christus te verbinden en uit te breiden. Ook over het rijk van de natuur. Hebben de profeten het van verre niet aan alles. De vreemde zijn en een handje vol koren geruis zou die doen, gelijk de liefde van dat weet niet dat. Al zijn er de tegen, hij komt niet alleen in donderen blik. Maar ook als het liefelijk zonlicht ons beschijnt, dan ook om ons te doen uitzien naar de dag waar geen nacht meer opvolgen zal, waar geen storm meer zal opsteken, waar geen bliksem de aarde zullen trekken. Toch, zolang deze bedeling duurt, gaat het zo door. Terwijl ze met vreugde bij elkaar waren, komt aan de morgen.
En hij vertelt. Door de Heilige Geest. Hij geeft het te kennen. Hij brengt het ter hunner oren. Dat er een grote hongersnood zal zijn. Op de hele wereld.
Waarom?
Ja. Ik heb al iets gezegd. Alles gaat door. Dat wil de Heilige Geest nog meer. Maar het is nog iets. En dat is zeker zo belangrijk. Want je kunt hongersnoden, ziekten en allerlei andere rampen waar wij onderworpen zijn, krachtens ons avondmaalformulier, kun je zien als gebeurlijke dingen, kun je ontlenen aan de macht van de vorst der duisternis. Denk aan die 18-jarige vrouw, of 18-jarige zieke vrouw. Vrouw die 18 jaar ziek was. Deze heeft de Satan 18 jaar gevonden. Denk hoe de Heer Jezus in de storm op zee satanische krachten werkte aan die. Zo zou je ook in de hongersnood iets kunnen zien. Maar toch is er meer. Al kunnen wij alles niet begrijpen. Wij kunnen niet op mij wijzen. Het meer. En ik zou met vrijmoedigheid willen zeggen. Zonder dat het eigenlijk in mijn gedachten geweest is. Maar nu wel. Het is niet onmogelijk dat die hongersnood er zal zijn ten goede van de gemeente. Dat die hongersnood er aankomt spoedig. Welke duistere machten er verder ook mee gemoeid zijn, of welke doornige gedachten God er mee gemoeid zijn, laat ik even rusten. Maar God wil het werk van de Heilige Geest. Ja, nou zie je dat. In Jeruzalem, daar hebben ze de hand, even in de beelden gezegd, op de portemonnee willen houden. Dat zat er wel een beetje in. In Jeruzalem waren ze een groep niet zo mild en overvloedig in het denken betreffende het evangelie onder de heidenen in deze wereld. En toch, dat zou en is zo goed voor Jeruzalem als die ruimte er komt. Daar zullen ze alleen maar goed mee zijn. Liefde is liefdeswetsteen. Liefdegeur doet tot liefde nodig. En nu zie je als het ware een kleine wisseling. Ze kunnen wel stilletjes in Jeruzalem denken, wat hebben wij ermee nodig? Met die grote wereld. Met die benauwde stad. Met die wereldsteden van die tijd. En toch. En met die mensen. Al zijn ze dan, zoals men zegt, tot geloof gekomen. Het blijft toch erg. Niet zeggen. Ik kan maar zeggen, het blijven toch ergens heidenen. En dat je vergeet, die is niet een Jood die de besnijdenis van het vlees heeft, maar die de besnijdenis des harten heeft. En kijkt. En nu zie je hierin een hongersnood. Die komt. Het is alsof de Heilige Geest in de persoon van Agabus opeens rechtop staat in deze grote vergadering. Die zal komen over de hele wereld. Hier is wereld een aanduiding van het toenmalig bewoonde wereldgebied. Het Romeinse of Romeins imperium. De welke, zegt Lucas, ook gekomen is onder de keizer Claudius. Claudius regeerde van 41 tot 54. En uit de geschriften buiten de Bijbel is bekend dat op verschillende tijdstippen in verschillende delen van het Romeinse Rijk, niet overal tegelijk, enorme schaarste en tekorten zijn geweest. Hongersnoden. In 48, dat is in ieder geval wel zeker, was dat in Judea en in Jeruzalem het geval. Van de omgeving. Er zijn dus gegevens bekend. Je hebt het niet nodig, daar gaat het niet om. Maar dat in die jaren, dan hier, dan dat land, dan die provincie, getroffen werd de grote nood. Hongersnood. En dan moet je kijken. Nu komt die boodschap bij mensen die verblijd zijn, verenigd zijn in liefde. En nou staat er, en nadat een ieder der discipelen vermocht, besloot elk van hen iets te zenden ten dienste van de broederen die in Judea woonden. Wat mooi. Wie heeft dat plan nou geopperd? Agabus die heeft wat meegedeeld door de Heilige Geest. En zij betonen de vrucht van de Geest, de genade die zichtbaar hier wordt door te denken aan de gemeente van Jeruzalem en Judea, maar gecentraliseerd in en rond Jeruzalem. Waar ze, al zijn ze er misschien nooit geweest, maar waarvan ze weten, daar is het begonnen. Daar is de stroom gaan vloeien. Blijven jullie in Jeruzalem, zodat gij zult daar gedaan worden met kracht uit de hoofd. Dat geeft binding. Dat geeft ook een zekere erkentelijkheid, een liefdeband. Maar de uitdrukking van iets, de uitdrukking van liefde is van de Heilige Geest. En dan weten wij, tenminste, het staat niet vermeld. Ze hebben in Antiochië, hebben ze niet een soort pinksterfeest beleefd zoals bij Cornelius in huis. Of zoals in Jeruzalem, met al die grote tekenen daaromheen. Het lijkt meer, zou je zeggen, op zoals het in de laatste tijden ging. Maar het was niet minder ingrijpend. Het was niet minder waar of waar. Om door die stille verborgen kracht van woord en geest. Wat ons hier getekend. Terug van het kind. ieder van de discipelen naar dat hij vermocht. Uiterlijk en innerlijk denk ik, naar dat hij vermocht. Slot. Ik stuur ten dienste. Hier wordt het woord gebruikt waar ons die woord diaken van afkomstig is. Om iets te sturen ten dienste van de broeders die in Judea zijn. Nou, kijk. Dat is nou een schade. Weet je, opeens zie ik de lijnen wel iets duidelijker van de grote betekenis van dit stukje. Opeens denk ik aan Petrus die zegt, heb ik ooit iets gegeven wat gemeen of verontreinigd is? Van mijn jeugd af. Heere, u weet. Straks krijgt hij iets op zijn bord uit Antiochië. En hij zegt, we zullen er nog blij mee zijn ook. Allemaal. Zult gij gemeen maken wat de Heer te heiligen heeft en wat hij niet heeft? Het is net alsof Jeruzalem als het ware min of meer op het hart gevonden was. Kijk, dit is nou een stukje van de werkelijkheid die de Heer op de ogen. Hij zult geen mens een leven verklaren. God is die dat is. Of niet. En dan komt nu, bij die broeders, komt dat zo kostelijk uit en aan de orde. Er is iets, zou je zeggen, nou komt de balans, die blijft gelijk staan. Nou moeten ze toch wel even gaan zwijgen in die Jeruzalem. Van, zouden we gaan of zouden we niet gaan? Hoe kijk jij er tegenaan? Wat denk jij ervan? Wordt toch wel een beetje erg tegenwoordig? Nou wel ook al in Antiochië. En Cornelius dan, ja maar Cornelius dat was er een godvrezende. Hij kon al niet helemaal mee met alles wat van de Jood mij was toch een godvrezende. Maar die mensen daar, op zijn tafel volk onder. Hier komt het uit. Een gewillig volk op de dag van zijn Heer. Dan wordt Jeruzalem nog gezien uit Antioch. Hebben elkaar nodig. Wat wil God? En God wil dat als het ware werken, spontaan. Niet door een uitgebreide bedelpartij, daar oordeel ik ook niet over, misschien is dat ook nooit nodig, of door allerlei andere dingetjes. Hè? Nee, de geest spreekt, hongersnood. De geest noopt niet om de hele wereld op je nek te nemen, dat kunnen wij niet. Maar de gedachten gaan uit naar de broek. De medegelovigen. Huisgenoten in de liefde. Nou en door die lieve, goede geest gaat een paar om dat te zeggen. We zijn er, die hebben zich afgevraagd. Maar zover is Antiochië nou ook niet bij Jeruzalem vandaan. Waar zou die hulp uit bestaan hebben? Zou ze brood, maar dat lijkt niet eerder geld of zo. Ja, maar als er geen brood is, dan heb je toch ook niks aan geld. Ja. En ze zaten toch zelf ook wel, zullen toch zelf dan ook wel in de problemen gekomen zijn door de schaarste. Ach ja, Ik vind het allemaal niet zo belangrijk. Want ten eerste, die komende hongersnood staat niet direct hier opgetekend alsof dat alleen maar de reden is. Die hongersnood moet meewerken om Jeruzalem wat te geven, wat te laten ontvangen en de gemeente in Antiochië wat te laten geven. Dan moet het meewerken. Maar ik denk, die gemeente in Jeruzalem heeft zwaar te verduren gehad en zal het nog zwaar te verduren hebben. En vervolging, misschien onteigening, al die ellende die er bij te pas komen, nu ook weer, die komen de hongersnood, die dat er is. Zo moet je zien, dat is deze situatie. Ik wil graag, ik ook, zo is het nou. Het is goed op je plaats. Dat voelen ze wel aan. Het welk ze ook deed. Ja, soms blijven bepaalde plannen wel eens in het plannenstadium steken. Maar het is niet zo. De Heilige Geest, die is een geest zo goed, zo groot. Ze doen het ook. En ze zenden het typisch weer tot de ouderlingen. Net alsof de apostelen niet achteruit. Alsof het leger in de gemeente, je zou zeggen, een beeld gaat vertonen. Zoals in de synagoge had je ook wel oudste, maar ook zoals in de Nieuw-Testamentische gemeente. Langzaam aan van ze zenden het tot de ouderlingen. De ouderlingen. Door de hand van Barnabas en Saul. Hier wordt Barnabas nog eerst genoemd. Waarom? Oh. Saul staat naast hem in de arbeid, maar hij staat naast Barnabas als David, de jongen, de later. De ontijdig geboren, de beschaafde, wij, de mens, de onwaardig. En dat weet hij niet al. Hij is veel met Paulus omgegaan. Daarom weet hij dat het in de geest van die knecht is. En ook als een tekening van de verhouding daar in Antiochië, in dat jaar. Barnabas en Saul. Later verandert hij misschien het een en ander, maar dit geeft ons een stille aanwijzing in de verhouding en in de zielsomstandigheden van deze mens. Klinkt de gemeente als een kort stukje, maar we moeten, wij gaan weer naar huis. Ik hoop dat wij toch er iets uit hebben mogen ontvangen. Niet dienstig tot de roem van het vlees, maar tot de roem van de Heer. En van de Heilige Geest, die ook Heer is. En dat we iets hebben gezien, zo verging het mij eigenlijk ook, dat het steeds duidelijker wordt dat dit, al lijkt het niet zo'n ingrijpend stukje, dat er zo'n verborgen schoonheid in is om ons te tekenen die verhoudingen die door de Heer gewild en gemaakt worden. En hoe hij antwoord geeft. En hoe hij doorgaat in de lijn.
sta op, Petrus. Slaap en eet. En dat hij van dag tot dag nog door. Met ons. Met verloren mensen. Met verdwaalde mensen. Met zonen en dochters. Of mensen die nooit nog gehoord hebben zelf. Heel ver bij ons vandaan. Omdat hij het wil. En omdat hij het op zich genomen heeft. En een belofte heeft ontvangen. Daarom zal ik hem een deel geven. Van velen. En die velen zullen ook ervaren. Liefde en gemeenschap. Amen.